Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, vandaag wordt een beetje een speciale aflevering, want we hebben niet één, maar twee mensen naar onze nederige berghut hier in Shambhala gebracht. Meer nog, het gaat om twee interessante mahatmas die we al eens eerder over de vloer kregen, namelijk Tede Smedes en Arjan Sterke. Met Tede, met u gingen we al een keer in gesprek over spiritualiteit en wetenschap.
Ja, klopt.
En Arjan, met jou hebben we het gehad over samenzwevers en waarheidszoekers.
Jazeker.
Maar vandaag is ons onderwerp iets helemaal anders. UFO's en buitenaards leven. Dus heren, misschien toch eerst voor onze luisteraars heel kort nog een keer toelichten wie dat je bent. Omdat ook niet elke aflevering aan bod komt. Dus wie ben je? En vandaag mogen we het dan specifiek linken aan... Uw achtergrond, hoe is die gelinkt met UFO's en buitenaards leven, het thema van vandaag?
Ja, en dat moet waarschijnlijk ook allemaal kort gebeuren.
Liefst,
dat is een hele uitdaging.
Een introductie toch, ja.
Ja, nou, ik zal mezelf even introduceren. Mijn naam is Tede Smedes. Inderdaad, voor sommige luisteraars van Friese kom af. Ik ben theoloog en godsdienstfilosoof. En ik heb eigenlijk tijdens mijn wetenschappelijke carrière me helemaal toegespitst op de vraag hoe geloof en wetenschap zich tot elkaar verhouden. Daar ben ik jarenlang mee bezig geweest. Ik heb ook de afgelopen jaren een paar boeken geschreven over religieus atheïsme en religieus naturalisme. En ja, ik heb eigenlijk nu, sinds begin maart is mijn nieuwste boek uit. En dat heet We zijn misschien niet alleen. Uitgegeven bij uitgeverij Walburg Pers. En dat gaat inderdaad over UFO's. De aanleiding om dat boek te schrijven, er zijn meerdere aanleidingen. Maar één daarvan is dat we dus in 2017, dat er een prominent artikel in de New York Times kwam te staan. Waarin duidelijk werd dat de Amerikaanse overheid zich jarenlang al bezighoudt met het fenomeen UFO's. En dat terwijl in 1969 het laatste rapport van de Amerikaanse overheid uitkwam, waarin gezegd werd: UFO's bestaan niet, UFO's zijn bedrog of verkeerd geïdentificeerde natuurlijke objecten. En we hoeven ze ook niet te bestuderen, want ze vormen ook geen dreiging. Nou, in 2017 bleek dus dat de Amerikaanse overheid zich wel degelijk met UFO's bezighoudt. En sterker nog, in de afgelopen jaren daarna, tot en met nu aan toe, zijn er steeds nieuwe onthullingen boven tafel gekomen dat de Amerikaanse overheid absoluut niet weet wat dit voor objecten zijn die zich zowel in de atmosfeer als, zo blijkt dus nu ook, onder water gezien worden. Ja, en dus ook nu toegeeft dat ze met de mogelijkheid rekening houdt dat het hier gaat om niet-aardse, dat wil zeggen waarschijnlijk buitenaardse technologie.
Ja. Toch nog heel even daar al op doorgaan en even overgaan naar Arjan. Maar zelfs iemand gelijk Obama ooit op Primetime TV in een interview is gevraagd. En heeft u naar die dossiers gekeken? En wat kan u daarover zeggen? En dat hij dan ook heel erg weifelend, maar uiteindelijk wel toegeeft van ja, kijk, er zijn dingen waarvan we niet weten wat ze zijn. En wat dus de definitie is van unidentified flying objects natuurlijk. Hè?
Nou ja, kijk, UFO's zijn eigenlijk altijd al gezien. Ik bedoel, mijn boek begint eigenlijk bij 1947. In een groot historisch hoofdstuk begin ik met 1947. Want het is eigenlijk met de opkomst van de atoomtechnologie. Dus na de atoombom en met de nucleaire tests in Amerika, dat er echt massaal ineens UFO's worden gezien en gemeld, ook door militairen. En ook door burgers, maar in eerste instantie vooral door militairen, want die waren bang dat de Russen met iets bezig waren. Vandaar dat die dingen toen massaal gemeld werden. Maar UFO's die zijn eigenlijk al zo oud als de mensheid. Ook de heilige geschriften staan er vol mee. Maar de vraag natuurlijk is van wat bedoelen we ermee? Nou, waar ook de militairen eigenlijk op uit zijn, is kijken van gaat het hier om een vorm van technologie? Nou, daar lijkt het op te duiden, want ze worden waargenomen op radar, met infraroodcamera's, et cetera. Dus dan is de vraag, waar komen ze vandaan? Wat is de herkomst ervan? Is het een bepaalde mogendheid die dit soort technologie heeft? Want alles waar de Amerikanen geen vat op hebben en wat in hun luchtruim rondzweeft en wat op plekken waar bijvoorbeeld no-fly zones gelden, toch rondvliegt en ook niet neergeschoten kan worden, want dan weigeren ineens wapensystemen. ja, dat is voor de Amerikaanse overheid een bedreiging. En dan is de vraag, waar komen die dingen vandaan? Nou, in eerste instantie werd dus dan gedacht van, zullen misschien, misschien van de Russen of Chinezen. Nou, sinds de Oekraïneoorlog zijn we daar wel een beetje van teruggekomen.
Mochten ze het hebben, dan hadden ze het al ingezet.
Daar wordt nu wel van uitgegaan. Ja. Dus de vraag wordt steeds prangender van, ja, is het dan een mogelijkheid die zo technologisch voortgeschreden is? Want in het UFO-rapport wat de Amerikanen in 2021 publiceerden, wordt gesproken van breakthrough technology. Dat wil zeggen, het gaat om technologie die ons zo ver vooruit is dat daar blijkbaar ook een nieuwe kennis, een nieuwe wetenschap van natuurwetten aan ten grondslag ligt. Okay. Nou, dat is nogal een uitspraak. En ja, is er een mogelijkheid op de wereld die dat soort technologie heeft? Ja, de geheime diensten hebben ook al aangegeven. Dan hadden we daar op de een of andere manier van geweten. En dus nu heeft zelfs vorig jaar in november heeft Avril Haines, dat is zeg maar de grote baas van de geheime diensten, in een toespraak toegegeven dat het Pentagon nadrukkelijk rekening houdt met de hypothese dat het hier toch echt gaat om buitenaards bezoek.
Super interessant. Oké, goed. Dat is een perfecte samenvatting voor het begin van ons gesprek. Maar nu even naar Arjan. Want je hebt zelf aangegeven, in de geschriften kun je dat al terugvinden. Sommige mensen lezen dat daar effectief in. Dan zitten we aan dat kantje spiritualiteit, religie. Arjan,
ja,
zeg nog eerst keer wie dat jij bent en waarom zit jij ook met UFO's bezig?
Nou goed, ik ben Arjan Sterke. Ik ben docent en religiewetenschapper, onderzoeker bij de Radboud Universiteit. En mijn onderzoek gaat over de ambiguïteit van bovennatuurlijke wezens. En ook als kind was ik al heel erg geïnteresseerd in het UFO-fenomeen en het alien-fenomeen. En gedurende mijn studie zag ik de heel sterke link tussen hoe wij bovennatuurlijke wezens beschrijven en hoe aliens, hoe UFO's worden beschreven. Daar zit een heel sterke link in. En zoals Thea ook al zei, door de geschiedenis heen worden er rare dingen gezien. En het zou best zo kunnen zijn dat de manier waarop wij UFO's en aliens nu interpreteren gewoon onze nieuwe vorm van mythologie, onze nieuwe vorm van algemene religie is.
Ja. Ja.
Dus ja, omdat ik dus zo bezig ben in mijn onderzoek met bovennatuurlijke wezens, wel voornamelijk in India en het Middellandse Zeegebied, maar dit is ook iets wat daar toch heel erg sterk bij komt kijken. Hoe dit ook vandaag de dag dus nog hartstikke relevant is.
Oké, dan gaan we ze bieden allemaal op ingaan. Maar Paul, eerst wil ik aan u vragen. Heb je iets met UFO's?
Jazeker. Ik heb me in het verleden bezig gehouden met een groepering die in de buurt van Stadskanaal resideert. Want in die tijd was het zo dat het grootste aantal UFO-meldingen in combinatie met graancirkels, want die connectie werd meteen gelegd, die voltrok zich mondiaal in Stadskanaal. Oh. Dit rijmt en daarmee is het dus waar. Nou had dat wel te maken, denk ik, met het feit dat daar een groepering zat die zich heel erg mee bezig was. Maar deze mensen gaven hun banen op om in de zomer 's nachts bij graanvelden te kunnen zitten en daarvan opnames te maken. En geluidsopnames. Hè. Dan gingen ze dus kijken, wat hoorde je 's nachts? En dan werd zo'n graancirkel meestal ontdekt in het weekend. Omdat de vrouw van de notaris van het dorp gaat dan zweefvliegen. Je weet hoe dat gaat bij dat soort rijke gemeenten. Dus dan wordt zo'n graancirkel ontdekt. Dat heeft vaak daarmee te maken. En ik weet nog dat die groepering heel duidelijk een connectie zocht met, nou ja, het thema van onze bijeenkomsten, Shambhala. Het waren tekenen van Shambhala, zo werd het gezien. Het werd verbonden met Agni Yoga. En er hoorde ook een apart teken bij. Een cirkel met drie ronde dingen daarin. En dat teken, dat was er van Agni Yoga, van Shambhala. En er zijn onder andere de Reurigs mee bezig geweest. De Reurigs, dat was een Rus was dat, met zijn hele familie. Belangrijk in de schilder, hij heeft heel in Centraal-Azië rondgereisd. Allemaal schilderijen gemaakt van ja, Shambhala-achtige dingen. Hè? Bergen waar achter kloosters lagen, waar achter geheimen zaten. De man heeft gigantisch veel schilderijen gemaakt. Hè? Duizenden. Je komt ze werkelijk in India in alle musea tegen. En ook in Amerika. Dus daar ligt een connectie wat dat betreft tussen de dingen waar ik mee bezig ben. Dus Azië en ja, goed, de moderne theosofie, moderne spiritualiteit. En UFO's. En dat was in die tijd echt een groepering. Nou, die waren daar zeer fanatiek mee bezig.
Maar ja, zij waren er dan van overtuigd dat de graancirkels gemaakt werden door eerder wezens die in Shambhala resideren dan buitenaards leven.
Er werd een rechtstreekse verbinding tussen gezocht. Ja. Shambhala, die wezens van Shambhala waren ook via UFO's, ook, weet je, dat waren vaak ook alienachtige figuren.
Ja, je spreekt hier over beweging Nibiru. En bij Nibiru, wat heel vaak de interpretatie was, is dat het gaat om interdimensionale wezens. Hmm. Dus dan moet je inderdaad veel meer denken aan die Mahatma's, aan die grote meesters die verlicht raken en daardoor kunnen voortbestaan. Ja. Dus vanuit een andere dimensie.
Ja.
Want wat dan heel vaak ook wordt gezegd bij die UFO-ontmoetingen, die verschijnen verschijnen ineens.
Ja.
Die komen niet aanvliegen, nee, die verschijnen ineens. Maak dan zo'n graancirkel, komt heel veel lawaai bij kijken en verdwijnen dan ook ineens weer.
Ja.
Dit was de groep van Anton Teuben, of niet?
Ja, Rudy Kleinstra. Okay.
Anton Teuber is ook jarenlang mee met die boeren. Ja. Die ken ik ook wel, want die heeft, die heeft zich op een gegeven moment ook het UFO-meldpunt van Nederland genoemd.
Kijk,
ja, precies.
En dus dat, die komt ook uit die streek.
Ja, ja, die omgeving. Ja. Ja, dat Friesland, zo die omgeving, dat noorden, daar gebeurt toch iets? Daar,
nou, in 1974 weet ik nog wel. Ik ben zelf van 73. Ik heb er niet zo heel veel meer mee gekregen. Maar ik weet nog wel dat, dat in 1974 in Gorredijk de boel daar helemaal op stelte stond. Omdat daar toen echt wekenlang vreemde lichten werden waargenomen. Ja. Soms honderden mensen tegelijk.
Ja.
En daar is toen ook, je had toen op dat moment een Nederlands onderzoeksbureau voor ongeïdentificeerd vliegende objecten, oftewel NOBOVO. Dat was een heel professioneel werkende club. Die dus ook allemaal connecties had met politie en met defensie en dergelijke. En die hebben daar toen echt onderzoek gedaan. En de mensen die daar toen van NOBOVO ook zaten, hebben ook echt gewoon zelf wel vreemde lichten gezien.
Ja.
En ook meegemaakt dat er foto's werden gemaakt, waardoor het mysterieuze wijze de foto's overbelicht waren. Al dat soort dingen. Maar dat konden ze uiteindelijk niet verklaren. Die hele zaak is nooit
verklaard. Nooit,
precies.
Maar hoe verhoudt jij je daartoe? Als je zo van die dingen hoort. Ik stel de vraag ook een beetje, omdat als het over UFO's gaat, we voelen direct hoe snel dat we in hoe zullen we het zeggen, hè? Alternatieve spirituele theorieën terechtkomen.
Klopt.
Maar soms ook dingen, laat ons eerlijk zijn, die echt een beetje, ik zoek een mooie Nederlandse uitdrukking, vergaand zijn, ik zal het zo zeggen. Maar dus, en hoe gaat je het kaf van het koren scheiden als het daarover gaat? Want enerzijds hoor ik u zeggen, de Amerikaanse overheid, inlichtingdiensten zeggen dit en dit. Een soort van informatie vanuit die hoek. Het gaat over technologie enzovoort. Dus ergens lijkt het wetenschappelijk, maar we zijn zo rap van die spirituele floaty-ideeën. Dus waar...
Mijn visie daarop, moet ik zeggen, is niet helemaal helder uitgekristalliseerd. En dat heeft ook wel een klein beetje, zeg maar, een geschiedenis. Kijk, ik ben eigenlijk al vanaf mijn kindertijd zelf persoonlijk geïnteresseerd geweest in UFO's. Zoals ik in mijn boek ook beschrijf. Mijn vader was buschauffeur. En in die tijd, dus dan heb je het eind jaren 70, begin jaren 80, zeg maar. Dan hadden buschauffeurs ook altijd late dienst. En mijn vader die had vrij goede connecties met heel veel collega's. Het was echt zo'n mannenwereldje. En dus die collega's, het was een vrij harde wereld. Maar mijn vader die had ooit ook theologie willen gaan studeren. Kon dat toen niet. En is altijd wel een hele pastorale persoon geweest. Dus ook een vertrouwensfiguur voor veel collega's. Waardoor er bij ons thuis vrij vaak collega's op visite kwamen. In de weekenden en op vrijdagavonden. En dan kwamen er dus verhalen boven tafel van allerlei collega's. Die in die nachtelijke uren dat zij nachtdienst hadden. Allerlei vreemde lichten zagen. Allerlei verhalen wisten van mensen die de beurs instapten en vreemde lichten hadden gezien. Ja, en dat kwam dus bij ons gewoon boven tafel. Mijn vader die had daar niet zoveel mee, maar ik vond dat machtig interessant. Ik was altijd als kind zijnde al helemaal geobsedeerd door het universum. Ik hield er al heel nadrukkelijk door alle science fiction verhalen en de Donald Duck en dergelijke, hield ik er al wel rekening mee als kind zijnde dat er wellicht mogelijk buitenaards leven was. Uiteindelijk als 15-jarige, dat beschrijf ik ook heel uitgebreid in het boek. Als je het over UFO's hebt, moet je ook altijd zeggen, wat heb je er zelf mee? Het is niet voor mij de aanleiding voor het boek geweest, maar ik moet er uiteindelijk er wel natuurlijk zelf iets over zeggen. Heb ik ook zelf als 15-jarige in 1988 zelf een UFO gezien. En dat was een hele angstaanjagende ervaring. Ik stond buiten naar de sterrenhemel te kijken. Rond een uur of half negen op een zondagavond. En het was donker, koud. Ik denk, er was niet zoveel te zien. Dus ik denk, ik ga weer naar binnen. En op dat moment zie ik vanuit mijn ooghoek, vanuit het noorden, zie ik een licht aankomen. Nou, ik was zodanig geobsedeerd door het universum dat ik ook gewoon echt de hele sterrenhemel op mijn duimpje kende. Ik wist ook hoe vliegtuigen eruit zagen. Hoe vogels die overvliegen en belicht worden van de onderkant eruit zagen. Al dat soort zaken meer. En ik had zoiets van, dit is eigenaardig. Het knippert niet, maakt geen geluid. En die lichten komen heel langzaam dichterbij. Blijken het er dus twee te zijn. Als zeg maar een soort koplampen van auto's. Ook die kleur, een beetje geel, oranje. En die vliegen zo in mijn richting. En komen. Ik had al het idee, die komen direct boven mij langs. En ik had mijn telescoopje bij me. Ik had een sterrenkaart bij me. Dus ook een zaklamp. En op het moment dat die twee lichten boven mij zijn, krijg ik het heldere idee om mijn zaklamp aan te zetten en te schijnen naar die lichten. En op dat moment, direct op dat moment, staan de lichten stil. Geen vertraging, geen afremmen, niks. Ze staan in één keer stil. En het volgende moment beginnen ze om elkaar heen te cirkelen. De krioelen. Ik heb het ook wel in het boek beschreven als zoals je soms in de zomer soms twee bromvliegen rond elkaar ziet cirkelen. Zo cirkelden ook die twee lichten boven mij, boven mijn hoofd, rond. Nou, en toen werd ik dus echt doodsbang, want ik denk dat dit kan niet. Dit is geen vliegtuig, dit zijn geen vogels, die doen dit allemaal niet. Dus ik weet niet wat dit wel is. En ik had wel direct door, dit is dus een UFO. Ik weet niet precies meer wat ik toen dacht, of het ook misschien buitenaards bezoek was. Ik denk wel dat ik daar wel rekening mee hield. Ik heb de achterdeur van het huis, ik was nog wel zodanig bij mijn verstand, dat ik voelde wel dat ik in paniek raakte, maar ik heb nog wel de achterdeur van het huis waar ik stond, heb ik opengegooid. Heel hard naar binnen staan schreeuwen, heid een UFO. Die kwam woest naar buiten, want die dacht dat ik mijn verstand volledig verloren was. En op het moment dat hij naar buiten komt, hij stapt naar buiten, op dat moment gaan die lichten die om elkaar heen aan het krioelen waren, weer direct naast elkaar staan in het gelid. En zoeven naar het zuiden weg. En dat heeft mijn vader nog gezien. En die zei toen direct van, dat was een vliegtuig. Toen zei ik, nee, dat was geen vliegtuig. Absoluut niet. Dat kan niet. Nou, in de weken daarna heb ik nog veel meer dingen gezien. Ook met buren, met vrienden, et cetera. Dat was een hele vreemde periode waarin ik echt dingen zag vliegen die ik niet kon verklaren. Ja. Dat is dus mijn persoonlijke verhaal. Wat ik geprobeerd heb in dit boek te doen is eigenlijk proberen bij de feiten te blijven. Mm-hmm. Want ik weet natuurlijk ook, ik heb ook sinds die jaren altijd blijven verdiepen in UFO's. En dan weet je inderdaad, er zit een enorme mythologie omheen. Het is ook helemaal in een sfeer gekomen waarin allerlei samensweringstheorieën de ronde doen. In 1996 is een Engelsman, David Icke, begonnen met het idee van, zeg maar, reptielachtige buitenaardsen. Die hebben een huidje aangenomen en dat zijn nu onze regeringsleiders. Hij had dat idee uiteindelijk uit de jaren 80 serie V. Heeft hij dat gehaald?
Dat daar,
is later
dat
wel gebleken.
Heb ik nog gezien als ik jong was.
Ja, die heb ik ook gezien. Daar heb ik nachten van wakker gelegen. Van die geboorte van die buitenaardse baby die daar zelf uitkruipt. Daar heb ik echt nachtenlang wakker van gelegen.
Okay.
Maar in ieder geval, dus die David Icke verwikkelt dat met allerlei racistische en neonazistische ideeën. Dus je moet met UFO's, dat is een gevoelig onderwerp bij heel velen. Dus ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk bij de feiten te blijven. Ja, de overheid geeft documenten vrij. Dat zijn min of meer feitelijke documenten. Ik moet wel zeggen, uiteindelijk is het wel weer een andere kant op gegaan. Want vorig jaar is er een boek verschenen. Dat heet Skinwalkers at the Pentagon. En dat is geschreven door de leidinggevenden van het Pentagon UFO-project. Wat vanaf 2007, 2008 tot 2012 gelopen heeft. En het blijkt uit dat boek dat niet zozeer UFO's de aanleiding waren om UFO's te gaan bestuderen, maar allerlei bovennatuurlijke fenomenen die zich afspelen op de Skinwalker Ranch. En dat is een boerderij met een heel groot terrein eromheen, wat oorspronkelijk waarschijnlijk zeg maar van de Native Americans land was, wat uiteindelijk geconfiskeerd is. En waar eigenlijk al eeuwenlang hele rare fenomenen worden waargenomen.
Ja.
En daar had de Amerikaanse overheid interesse in. En het blijkt dus nu dat dus dat eerste UFO-project werd opgestart om de fenomenen op die Skinwalker Ranch te gaan onderzoeken.
Ja.
En dat gaat dus echt om bizarre fenomenen als weerwolven die worden waargenomen. Het gaat om cattle mutilation, dus koeien en vee die
helemaal van binnenuit zijn uitgeholpen.
Ja, met laserprecisie, zonder bloed, wat dan ook maar.
Ja.
Het gaat om zeg maar lichtende bollen of orbs, zoals ze wel genoemd worden, die daar rondvliegen. Maar het bleek dus ook uit dat boek, dat er dus een soort syndroom, wat het hitchhiker syndroom werd genoemd. Dus mensen die op de Skinwalker Ranch waren geweest of hadden gewerkt en uiteindelijk weggingen en ergens anders gingen wonen, die bleven van de verschijnselen die op de Skinwalker Ranch plaatsvonden last houden.
Ja.
Die zagen in hun buurt, zagen ze wolfachtige wezens van 1,5 tot 2 meter rondlopen, maar die werden ook door buurtgenoten gezien. Dus dat geeft ook al aan dat het UFO-fenomeen, wat ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk bij wetenschap en technologie te houden, met een omweg toch weer bij allerlei buiten, allerlei bovennatuurlijke en occulte fenomenen terugkomt.
Dan zitten we helemaal in uw onderzoek, hè?
Nou, ja, inderdaad.
De Skinwalker Ranch, is die in heel veel van die spirituele groeperingen belangrijk?
Skinwalker Ranch is wel iets wat in elk geval heel erg in het Amerikaanse discours speelt. In Nederland hoor ik er nog weinig over, maar in Amerika speelt het heel erg. Ja, Skinwalker Ranch is echt een bizarre plek wat dat betreft. Ja. Ook helemaal afgeschermd. Als burger kom je er echt niet op. Er staat bewaking bij elke ingang. Dus zoals Teda al zei, er gebeuren echt de meest vreemde dingen. Er worden ook bijvoorbeeld, sommige mensen beweren ook dat ze dan, soms verschijnt gewoon een portal in de lucht, waardoor een andere wereld wordt gezien. En dan komen dan allerlei lichten komen daar uitzweven, die gaan blijven dan wat rondzweven, die gaan weer terug. Er worden vreemde lichtstralen gezien. Er gebeurt echt van alles daar. Het is een fascinerende plek wat dat betreft.
Ja, maar kijk degene naar die feiten dan, hè, want uiteindelijk gaat het over... Ik zou wel zeggen, anekdotische observaties van mensen. Het probleem is een beetje dat het om duur niet meer anekdotisch is. Eigenlijk dat DDR is ook in een artikel schreef toen hij moest gaan spreken ergens op de radio of op de tv, ik weet het niet. En dan hebben ze, de telefoon stond rood gloeiend omdat de ene na de andere persoon wou inbellen om ook zijn of haar verhaal over UFO's weer te geven. Dus het is iets dat zo wijd verspreid is onder mensen, maar... Neemde jij dan een soort van agnostische distantie als onderzoeker van feitelijk weet ik het niet. Mensen zeggen dat ze iets zien, maar ik weet er niet van. En ik stel die vraag ook een beetje omdat je natuurlijk kunt zeggen, net gelijk dat TDV heeft, die UFO's, dat is zoiets dat begint op te komen, hè, tweede helft van de 20e eeuw ongeveer of iets daarvoor, maar... Gezien de technologische vooruitgang beginnen dat soort verhaal te komen. Terwijl dat een goede 40 jaar daarvoor, als we het over Mahatma's en theosofie bezig zijn, toen was spiritisme all over the place in Amerika. En was het, mensen werden ingenomen door geesten en konden ook geesten oproepen en hadden boodschappen daarvan. En er zijn nu ook mensen die boodschappen krijgen van het buitenaards leven. Dus de lijn lijkt mij duidelijk. En dus mijn vraag is een beetje, gaat hier over een mythologie die zich gewoon in een cultuur overzet, volgens u? Of zijn die fenomenen die geobserveerd worden wel degelijk van belang om een onderscheid te maken?
Kijk, dit is een heel relevante vraag, want wat mijn visie hierop is, de werkelijkheid is chaotisch. Er gebeuren allerlei zaken waar we gewoon geen vat op hebben. Wat we echter als mensen doen, is met de wereld die om ons heen zich bevindt, daar zoeken wij betekenis in. Of beter gezegd, daar geven wij een betekenis aan. En zoals Teda al zei, vergelijkbare fenomenen kom je ook tegen in allerlei oude religieuze verhalen. Mm. Vaak wordt er een ander soort betekenis aangegeven, maar er gebeuren gewoon rare dingen in de werkelijkheid. Dat moet gewoon gezegd zijn. Nee. De werkelijkheid is gewoon vreemd wat dat betreft. Ja. Kijk, een van de dingen die heel erg interessant is, zwevende lichten in de lucht worden al eeuwenlang waargenomen. In de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd waren dat geen UFO's of waren dat geen vliegende voertuigen. Want men had nog helemaal geen technologisch kader om dat daarin te plaatsen. Nee, het waren vaak ontsnapte zielen uit het vage vuur die in de fik stonden en dus rondzweefden in de lucht. Ik ken verhalen vanuit Twente waarin men die zwevende lichten ook ziet en vaak zijn het dan voortekenen voor de dood. Als iemand aanstonden is om te overlijden, wordt vaak zo'n licht gezien. Vaak boven een waterplek, een put of een rivier of een meer. En dan de volgende dag blijkt iemand in de gemeenschap overleden te zijn. Dus helemaal niet technologisch, maar heel erg vanuit een vage vuur idee. Ja, en sinds na de Tweede Wereldoorlog krijg je echt dat luchtoorlog heel erg belangrijk wordt. Vliegtuigen worden enorm ingezet. Je krijgt atoomwapens die ook gedropt worden. Dus dan wordt het ineens veel waarschijnlijker om te gaan denken in een technologisch kader over die vreemde lichten in de lucht.
Dus waar we mee zitten is dat we ervaringen of observaties hebben en die worden wel cultureel gekaderd, maar je kunt de observaties niet wegdenken van de rare dingen. Vooral heb je dat soort verhalen ook in Azië? Zit dat
vol
van?
Het zit er vol mee.
Maar ik wil zeggen dat niet gewoon engelen of demonen zijn die binnendringen in de menselijke wereld, maar echt zo extraterrestrial.
Zeker. Ja. Maar ik ben even naar aanleiding van het verhaal van Arjen. Mijn vader, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, zijn lichtflitsen gezien in Helmond. En dat bleek, mijn vader woonde in Helmond. Noorderlicht was dat. Maar dat werd wel geïnterpreteerd als een voorteken. Nou, de oorlog zat eraan te komen, dus dat was niet helemaal een verrassing. Ja. Maar dat werd wel geïnterpreteerd als, zie je wel, dat werd gezien als een teken. Er gaat iets heel rampzaligs gebeuren. En mijn opa heeft het gezien, een bolbliksem, voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. En dat werd toen ook, dat was dan in Nijmegen of in Sassenheim, een van de twee. Ik dacht Sassenheim waar hij toen woonde. Nee, sorry. Het was de andere kant van de familie. Nee, het is Friesland was het. Ja, zie je, Friesland, daar zijn we weer. Jouwe. Die heeft daar een bolbliksem gezien. En dat werd ook geïnterpreteerd als een voorteken. Er gaat iets vreselijks gebeuren.
Ja, de lucht op een of andere manier is heel erg belangrijk.
Ja, ontekenen.
Tekenen aan de, luchten. Ja. Ik weet dat... kijk, natuurlijk, we hebben tegenwoordig in het hindoeïsme, de hindutva, het interpreteren van mythologische gegevens als geschiedenis. En dan worden bijvoorbeeld de vimanas, de vimanas zijn de luchtvoertuigen van de goden, worden gezien als ufo's. Bangladesh Biman, die maatschappij van Bangladesh, die heet ook, dat wordt nu niet genoemd een biman, maar het is eigenlijk biman, maar van vimana. Dat is de term die je gebruikt voor de voertuigen waarmee de goden door langs het luchtruim zich bewegen. Dus ja, het kan heel goed zijn, zoals Arjen al zei, die fenomenen die aan de lucht zich voltrekken worden geïnterpreteerd in een religieus kader, dat op deze manier mythen ontstaan rond de goden. Ja, want het referentiekader is natuurlijk, die goden hebben, er zijn allerlei goden van de aarde, tussenruimte en de hemel. Die hemelse goden en tussenruimgoden kunnen zich op die manier vertonen. Hè, Surya, de zonnegod, reist gewoon iedere dag met zijn zon voorbij. Een andere zie je maar af en toe. Hè, de maansverduisteringen, de zonsverduisteringen, kometen, die worden allemaal geduid in het kader van de mythologie. Hè, de god Rahu is onthoofd door de god Vishnu, omdat hij de kruik met onsterfelijkheidsdrank had geroofd. Nou, Rahu, zijn hoofd, eet nou af en toe de zon en de maan op, want die hadden dus Vishnu gewaarschuwd, let op, want die Rahu eet dat amurta op, die drank. Mm-hmm. Onthoofd. Nou, dat hoofd zit af en toe achter de zon en de maan aan, dat is de zonsverduistering, maansverduistering. De staart, dat is de komeet geworden, die af en toe te zien is, dat is de staart van Rahu. Dus ja, de aanduiding op die manier.
Natuurfenomenen worden zo mythologisch gecapteerd. En dus ook van die rare fenomenen die misschien wat minder verklaarbaar zijn tot vandaag.
En ze doen zich natuurlijk voor. Hè. Mensen keken vroeger naar de hemel. Er was minder lichtverontreiniging. Want het verhaal wat Ted net vertelt. Met mijn jongste broertje toen we heel klein waren. Ja, 5, 6. Ik heb bijna hetzelfde gezien. Alleen ze draaien niet om elkaar. Maar het was een licht wat naast de maan stond. Dus we dachten eerst, mijn broertje en ik dachten, dat is de maan. We zagen dus de maan zelf. En als je klein bent, we hadden van het woordje ufo gehoord. Dat is een ufo. Als kind is dat heel gewoon. Ja. Hè? Er lopen ook dinosaurus op straat, dat is allemaal heel gewoon. Dus dat is een ufo, zeiden wij. Nou, het ding was daar een tijdje en schoot een zzz, met een gigantische snelheid naar boven toe en verdween. Pof, uit. En een ander iets wat ik ooit heb gezien met een vriend van mij in Utrecht, waar ik vroeger woonde. De stroom was uitgevallen. Altijd op dat soort momenten gebeurt zoiets. Hè? Stroom uitgevallen. Aan de horizon zagen we een soort ding met knipperende lichten. En wij zeiden ook tegen elkaar, oh, ufo. Een glaasje witte wijn erbij, ufo natuurlijk. Nou, we wisten niet wat het was, maar op een gegeven moment vloog het object met een enorme snelheid naar vlak boven ons. Dat je ook denkt van, dit kan helemaal niet zo snel. En poep, weg. En toen hadden we ook allebei zoiets van, toch kunnen we hier niks mee. Mm-hmm. En dan ga je later nog wat rondbellen en vragen van, is dit door meer mensen gezien? Nou, dat was zo. Maar wat het was...
Ik had dit weer tot op vandaag.
Tot op de dag van vandaag. Nee.
Interessant.
Hier, het blijkt wel weer. Ik heb ook bijvoorbeeld afgelopen dinsdagavond een lezing gegeven hierover in Drachten. Ja. En ja, dan komen verhalen los. Blijkt gewoon echt heel veel mensen hebben zoiets als dit gezien. Alleen het is jarenlang een taboe onderwerp geweest.
Je praat er niet over.
Je praat er niet over. Ja. En vooral als academicus. Ik weet nog wel. Ja, dit boek is voor het eerst dat ik er ook echt openlijk over spreek. Ja. Over mijn eigen ervaring. Want je werd toch raar aangekeken. Met name als academicus. Als je met theologie bezig bent. Dus je bent al bezig met zaken die zich niet laten bewijzen. Ja, dan is het wel logisch dat je je met ufo's bezighoudt. Natuurlijk, zo heb ik wel eens reacties gekregen. Ja. Dus ja, dan pas je dan.
Terwijl
er zijn heel veel mensen dingen gezien.
Het begint bij de ervaringen. Dat is het meest elementaire. Mensen ervaren dingen. Ja. En hoe dat dan ingekaderd wordt, ja, bladibla, dat zal best. Maar het begint bij de ervaring. En dat is het hele wezenlijke.
Maar ik vind dat wel interessant dat je dat opmerkt. Want ik was onlangs naar een lezing aan het kijken op YouTube van Mitch Horowitz. Ik weet niet of dat iemand die kent. Dat is een historicus, een journalist-historicus. Maar die heel specifiek de geschiedenis van de New Age en de positive thinking en zo. Spiritualiteit in de VS van de laatste 2 eeuwen beschrijft. En heel interessant. Maar die gaf een lezing op een moment. En die zei daarin van, je hebt altijd zo het idee van, er is een bewustzijnsomwenteling en zo. De theosofen hadden dat vandaag, heb je dat even goed. De New Age in de jaren 70 had dat ook. En iedere generatie opnieuw denkt dat de spirituele omwenteling achter de deur staat, bij wijze van spreken. En zei van, ben er altijd wat... warig over geweest of dat niet echt geloofd, omdat iedereen dat elke keer opnieuw zegt. Maar, zei hij, ik weet het niet vandaag. Het is sowieso een bizarre tijd. Ik denk dat iedereen dat wel voelt. Maar hij nam UFO's als voorbeeld. Dat hij zei, UFO's, tot 5 of 10 jaar geleden moest je daar niet mee afkomen. Exact wat hij zei. Uw credibiliteit was de deur uit. Ja. Maar het feit dat ik totaal geen probleem heb om nu samen met jullie daar een podcast over te maken, zegt al veel. En dat is effectief in de laatste 5 à 10 jaar.
Ja, je moet, je moet dan ook nog eens een keer even nagaan dat momenteel in Amerika er iedere avond op primetime de shows zijn die UFO's behandelen. Nee. Nieuwsshows die UFO's behandelen. Kijk, in Nederland krijgen we daar vrijwel niks van mee. In Amerika is dit echt een enorm hot topic.
Ja, wat is de reden van dat verschil? Want is het dan gelijk dat Mitch ergens suggereert van er is wel degelijk een bewustzijnsverruiming? Het is te zeggen, wat dat impliceerde was, mensen lijken meer en meer open te staan terug voor het onbegrijpelijke en het onverklaarbare en het durven gaan zoeken naar verbeelding om dat onbegrijpelijk op andere manieren te verklaren dan het voorgaande, wat dan nogal normatief was, materialistische, scientistische wereldbeeld. Ja. Ziet je dat ook zo?
Ja,
of
dat
zijn
denk
er
ik,
andere redenen?
Dat denk ik dus ook. Wat je ziet is dat het langzaam het bewustzijn bij mensen een beetje ontstaat en dat wordt gewoon steeds sterker. Dat is ook wel trouwens iets waar je, met name als je het over nepnieuws hebt en zo, een beetje ook wel een beetje argwanend tegenover moet staan. Maar men krijgt wel steeds meer een besef dat de wetenschap een soort van grens bereikt heeft.
Mm-hmm.
Met name de hele stellige claims. Kijk, toen ik begon met me te verdiepen in de hele discussie over geloof en wetenschap, had je ook heel veel wetenschappers die dat idee hadden van op den duur kunnen we alles verklaren. Het bewustzijn zullen we allemaal vanuit hersenfuncties en dergelijke kunnen verklaren. Ook zelfs Stephen Hawking heeft een hele periode gehad, dus de grote cosmoloog heeft een hele periode gehad dat hij zoiets had van we zullen uiteindelijk weten dat de hele werkelijkheid deterministisch is. En dat uiteindelijk de hele geschiedenis al vastbesloten ligt in die singulariteit in den beginnen waar de Big Bang uit voortkwam en waaruit wij nu helemaal zijn voortgekomen. Alles ligt vast. Er is geen vrije wil, et cetera. Nou, dat idee dat wordt nog maar door heel weinig natuurwetenschappers echt verdedigd. Ook het keiharde materialisme, dat kun je met name vanuit de kwantumfysica gewoon niet meer vasthouden. En dus je ziet ook maar heel weinig wetenschappers die dat nog heel te vuur en te zwaard verdedigen. En dat begint langzaam door te dringen dat er een soort grens lijkt te zitten aan wetenschappelijke beschrijfbaarheid en verklaarbaarheid. En ja, dat lijkt toch ook weer een zekere openheid bij het publiek te genereren. Waardoor mensen nu ineens zeggen, oké, we hebben jarenlang UFO's als een soort animalieën onder het tapijt geveegd. Dit waren anekdotes, daar konden we niks mee. Wetenschappelijk konden we het niet bestuderen. Dus we veegden het maar onder het tapijt, want dan was het er gewoon niet meer. Dan zagen we niet meer klaar. En dat blijkt dus nu dat wegvegen lukt niet zo makkelijk meer. Want zelfs de overheid heeft eigenlijk grote moeite ermee.
Ja.
Om dit soort zaken onder het tapijt te vegen. Ja, en wat
precies
doe je daar dan mee? En die bewustwording, die begint steeds meer door te dringen.
Ja, en ik denk dat het daarbij ook komt. Dus inderdaad, aan de ene kant zegt de regering van we weten niet wat er gaande is. En tegelijkertijd over de jaren heen, want dan spreek je echt over decennia, is er echt ook onder wetenschappers gewoon meer openlijke interesse voorgekomen. Dat dit wetenschap ook iets heeft van ja, we weten niet alles. Maar we kunnen een poging doen om het te onderzoeken. En UFO's worden daarin steeds serieuzer genomen. Er is ook een hele rebranding geweest. Zijn ze UAP's genoemd. Ja. Unidentified Aerial Phenomena. En er is nu geloof ik weer een andere term voor. Maar dat weet ik zo niet meer uit mijn hoofd.
Ja, ze worden nog steeds UAP's genoemd. Alleen het probleem is nu, zoals ik ook in het begin al zei.
Ja.
UAP is Unidentified Aerial Phenomena.
Ja, ja, ja.
Maar eigenlijk vanaf 2017 is duidelijk geworden dat deze objecten, die worden transmedium objecten genoemd. Met andere woorden, wij nemen aan dat UFO's in de lucht verschijnen. Maar er zijn al decennia lang, bijvoorbeeld in Brazilië, waren er al heel lang verhalen dat er allerlei objecten onder water werden waargenomen.
Ja.
En dat heeft dus nu ook dat Pentagon-rapport toegegeven. Dat inderdaad er een transmedium capaciteit bestaat. Die dingen die worden niet alleen in de lucht waargenomen, maar die kunnen zich net zo snel verplaatsen onder water. Ze bewegen zich alsof er helemaal geen weerstand en niks is.
Ja.
Ze hebben ook geen voortstuwing, ze hebben geen vleugels. Dus ze zweven, ze vliegen ook niet op.
Dat is op zich
manier
wel interessant, omdat helemaal in het begin zei het, ik probeer ze als technische, mechanische fenomenen te zien. Maar waarom eigenlijk? Zou het niet kunnen dat die oude spirituele religieuze tradities er meer dichter in de buurt komen. Ja. Want ook als het zogezegd tussen planeten reizen zou zijn, zelfs als het dat zou zijn, ja, good luck met een normaal materieel fysiek vliegtuig of ruimteschip. Dat gaat niet lukken, dus je gaat iets anders nodig hebben. Zelfs al was het maar in een Star Wars film is het rap gemaakt, zo'n hyperspace jump. Maar het concept, het ontbinden van atomen en weer terugverbinden van atomen op een andere plek, dat is ondenkbaar binnen onze logica. Dus zou het niet kunnen dat hier veel meer over spiritueel, immateriële wezens gaat?
Nou, ik zou zeggen van, op een bepaalde manier van wel. Je hebt de cognitieve religiewetenschapper Pascal Boyer. En hij heeft een theorie over wat bovennatuurlijke wezens nou eigenlijk zijn. Volgens hem kennen we 5 natuurlijke categorieën waarmee we de wereld indelen. Je hebt mensen, planten, dieren, natuurlijke objecten en mensgemaakte objecten. Wat een bovennatuurlijk wezen nou doet, die breekt met fundamentele eigenschappen van een van die categorieën. Laten we stellen dat UAP's of UFO's zijn natuurlijke objecten of mensgemaakte objecten. Ze doen echter alleen dingen die mensgemaakte objecten totaal niet kunnen. Vanuit totale stilstand ineens supersnel ergens naartoe bewegen, ineens verdwijnen. Bizarre bewegingen maken waarbij als er bestuurders in zaten, zouden die gewoon vanwege de G-krachten omkomen. Ja, daarin lijkt het dus heel erg op een soort spirituele, bovennatuurlijke entiteit. Die dus breekt met onze natuurwetten, waar normale objecten zich aan moeten voldoen.
Ja. Maar nu zijn we aan het zoeken natuurlijk naar potentiële verklaringen voor de fenomenen.
Nou, dit verklaart het niet, maar dit laat in elk geval zien dat je het kunnen zien als een bovennatuurlijke entiteit.
Ja, maar ik wou ook nog een keer terug naar de mythologie.
Ja.
Daarnet heb je gezegd van mythologie als iets dat betekenis geeft aan de wereld en er zijn onverklaarbare fenomenen, die probeert je dus logisch te verklaren in uw gangbare mythologie en bij onze science fiction deels de mythologie van vroeger wat aan het invullen, samen met, denk ik, persoonlijk superhero movies en eigenlijk gewoon superhelden op zich als hele universa van mythologie. Maar, want daarnet, voordat we aan de podcast begonnen, was ik naar een boekje aan het kijken van een van de eerste Nederlandse mensen en het zag er ook helemaal anders uit. En dus mijn vraag is een beetje, kun je dat kaderen, omdat dat dan ook in ons taalgebied alles plaatst? Hoe zat dat en wat was de betekenis, welke betekenisgeving leest jij daarin?
Ja, goed, dan gaan we even een eindje terug. Het begon in de jaren 50 met, eerst werden die objecten gezien, de UFO's. En kort daarna, jaren 60, maar vooral jaren 70, dan komt ook echt het idee van de contactee op. Dus mensen die contact hebben met de bestuurders van deze UFO's. Nou, in de Verenigde Staten komt het echt op vanaf de jaren 60, maar dat gebeurt ook al vrij ver daarvoor. Je hebt allerlei middeleeuwse, laatmiddeleeuwse, vroegmoderne magische handschriften, waarbij men contact probeert te zoeken met de geesten die wonen op de planeten, op Saturnus, op Venus, op Mars. Die hele trend is zich doorgaan blijven zetten. Emanuel Swedenborg heeft het bijvoorbeeld ook over allerlei wezens die op Venus en op Mars zouden wonen. Engelen en demonen heeft hij het dan over. En Helena Blavatsky, die heeft het op een gegeven moment ook over die root races, dus zeg maar die kernrassen van de mensheid, die op een bepaald evolutionair stadium staan, spiritueel evolutionair stadium. En een deel van die root races zouden ook van bepaalde planeten komen. De Lemuriërs bijvoorbeeld, die komen van de maan oorspronkelijk. En de Mahatma's, dus die grote verlichte geesten, een gedeelte van hen zou tegenwoordig wonen op Venus. En hebben dus vanaf Venus contact met mensen op aarde. Bijvoorbeeld Jezus Christus woont tegenwoordig op Venus, volgens heel veel theosofische denkers.
Heeft hij het niet geweldig warm?
Nou, kijk, en dit is dus het geinige inderdaad. Venus is tegenwoordig niet meer zo populair als bestemming voor de Mahatma's. Want we wisten heel lang eigenlijk vrij weinig over Venus, wat er nou echt precies gaande was. Je zag hem aan de hemel staan, je zag haar aan de hemel staan, maar goed, wat de condities op die planeet waren, we hadden geen idee. En nu we weten dat het daar rond de 500 graden Celsius is, is dat
en heel zuur. Ja. Heel zure
ammoniak. Heel zuur ammoniak.
Een beetje Mahatma kan daar tegen.
Ja. Een beetje, nou, zou je wel zeggen, maar ik kan me voorstellen dat Shambhala, dat ergens in de Tibet, dat er veel
dat is cool, maar ik denk dat de Mahatma, die kan daar tegen.
Dat blijkt dus, voor heel veel mensen is dat niet meer zo geloofwaardig. Maar dus, dat zie je ook in de latere spiritistische bewegingen, dat mensen, eerst channelen ze overleden geesten van overleden mensen, maar later gaan ze ook allerlei Mahatma's channelen, maar ook wezens van andere planeten. En men krijgt ook contact met ze. En dat,
dus die traditie gaat verder naar die Nederlander. Wat was zijn naam ook
al? Goed. Vanaf de jaren 30 krijgen ook meer mensen in Amerika en op andere plekken in de wereld die beweren contact te hebben met wezens van andere planeten. En in Nederland, een van de eerste mensen die dat in elk geval publiekelijk beweert, is Stefan den Aarde. En die schreef een boek dat is uitgekomen in 1969, geloof ik. Die is volgens mij ergens een keer op het water of zo. En dan komt er een raar voertuig naar hen toe. Daar zit een wezen in. Die nemen hen mee naar hun thuisplaneet. En dat is dan een soort utopische wereld die daar beschreven wordt. Het is een fantastische maatschappij, fantastische samenleving waarin alles perfect is. En die wezens die geven hem dan een boodschap mee voor de mensen thuis. Dat gaat niet goed met de aarde. Wij gaan niet op een goede manier om met onze planeet. En dat zie je dus bij heel veel mensen die contact hebben met aliens. Dus eigenlijk twee boodschappen die de aliens meegeven. Eigenlijk drie. De eerste is, wij aliens zullen jullie helpen om verder te komen in jullie menselijke spirituele evolutie. Dus dat is weer zo'n heel erg theosofen idee, kom je daar tegen. En dan twee waarschuwingen. Stop met die atoomwapens. Dat gaat echt niet goed. Dat zal alles verwoesten. Misschien niet alleen jullie aarde, maar ook het hele universum. En zorg voor jullie aarde. Zorg voor de planeet. Zorg voor het milieu.
De finale boodschap kunnen we alleen maar mee akkoord zijn, natuurlijk. Houd op met die kernwapens en zorg voor de planeet.
Ja, kijk, er zijn heel reële boodschappen wat dat betreft. Ja. Maar de aliens lijken zich ook daar zorgen om te maken. Ja. Of in elk geval de betekenis die wij aan aliens geven, zijn eigenlijk een betekenis die laten zien dat wij ook zorg moeten dragen voor onze planeet in verband met de rest van het universum.
Ja.
Dus dat het dat de planeet niet misschien is dat alleen onder onze beheersing staat, maar ook dat er ook allerlei verbanden zijn waardoor die planeet meer betekenis heeft dan alleen voor ons.
Ja.
Ik moet enorm denken aan voorstellingen die in het Krishnaïsme en het Vishnuïsme spelen. Bhaktivedanta, de stichter van de Hare Krishna's, die heeft een boek geschreven, Easy Journey to Other Planets. En in de kosmologie van het Hindoeïsme heb je natuurlijk de berg Meru in het midden. Wij wonen op het zuidelijke eiland Jambudvipa. Rechts lag Sri Lanka, ligt Lanka. En links daarvan zou Lemuria hebben gelegen. Maar er zijn nog drie van die continenten. Eén daarvan is Shvetadvipa. En daar wonen dit soort wezens. En dat is een gegeven wat is uit de Purana's stamt. Hè?
Precies.
Uit die oude Hindoe teksten. Daar kom je dit al tegen. En ook de voorstelling dat je dus inderdaad naar die andere wereld kunt reizen. En niet met dit lichaam, maar met een ander lichaam. Een Siddha Deha, zoals dat heet. Een lichaam dat je dus opgebouwd hebt door allerlei magische vermogens, door allerlei beoefeningen, et cetera. En met dat lichaam kun je inderdaad, is de voorstelling, naar andere werelden toe. Nou, dit thema komt in Azië in gigantisch veel variaties voor. Het speelt zelfs bij een van de acht onsterfelijken uit het Taoïsme en Confucianisme. Een van die acht heeft nou het lichaam van een zwerver, van een lamme zwerver met krukken loopt hij dus nog wat. Maar dat was omdat hij dus uit zijn lichaam was weggegaan, heel erg ver weg was gereisd. Vrienden vonden dat dode lichaam, dachten dat hij dood was, hebben het lichaam begraven. En toen hij weer terugkwam, heeft hij het lichaam van een dode zwerver aangenomen. Nou heeft hij dus zo'n kruk om zijn been zitten om te kunnen lopen. Maar dit thema, dus die reis naar die andere planeten en ook meegenomen worden naar die andere planeten. Arjuna is door Matali, de wagenmenner van Indra, meegenomen naar de wereld van Indra. Heeft daar het wapen Pashupata, de precieze toepassingen geleerd. Dat thema ken ik uit Azië werkelijk uit talloze bronnen. Ik moest daar heel erg aan denken aan de hand van jouw verhaal, Arjen.
Ja, ja, ja.
Echt,
Overigens is over die Stefan den Aarde kun je nog wel het een en ander zeggen. Want ik weet niet of je het verhaal erachter ook kent.
Het ligt ons toe.
Nou, het is niet helemaal duidelijk namelijk wat de status van dat boek is. Maar als je het boek doorkijkt, dan zie je dat daar hele prachtige plaatjes in staan. Die plaatjes die zijn namelijk gemaakt door twee architecten, de gebroeders Das. Dat waren hele beroemde architecten die ook een hele utopische visie hadden. En het vermoeden bestaat dat die twee broers, en dat hebben ze ook wel toegegeven uiteindelijk, dat die dus achter dat hele verhaal van die Stefan den Aarde zitten. Dat is eigenlijk dat hun toekomstvisie hebben ze naar buiten willen brengen door middel van een verhaal.
Precies.
Over een ontvoering. Of het was niet zozeer een ontvoering, maar een meenemen door een
buitenaardse. Ja, de man bestond niet, of ze hebben hem als auteur naar voren geschoven.
Ja,
het is een pseudoniem voor hen.
Dat denk ik.
Ja, maar kijk, en dit is dus het interessante. om deze toekomstvisie weer te geven, worden aliens ingezet.
Ja. Ja. Ja.
Kijk, en dat is dus hoe ze betekenis krijgen.
Ja.
Kijk, als religiewetenschapper, voor mij, of die fenomenen nou waar zijn of niet, wat eerst belangrijk is, is wat mensen ermee doen.
Ja.
En dit is dus wat mensen ermee doen.
Klopt.
Het geeft, om een toekomstvisie te laten zien, maak je gebruik van een wezen waar in het algemene discours het idee van bestaat, die zijn verder ontwikkeld dan wij zijn. En die gebruik je om je toekomstvisie te laten zien. Om je utopische toekomstvisie te laten zien.
Ook daar moet je zijn ook wel weer vraagtekens bij te stellen. Want je hebt inderdaad gelijk dat er een hele tijd is geweest. Vanaf, zeg maar, je had in eerste instantie in de jaren 50 begon die contactiebeweging. Die had allemaal van die hoopvolle boodschappen. Eigenlijk van, ja, zeg maar, je zag toen al dat religie was, zeg maar, de traditionele religie was een beetje aan het achteruit gaan. En je zag dus dat de boodschap van religie werd toen ineens door die contactees uitgedragen als dit komt van, ja, zeg maar, onze buitenaardse broeders. Dat is uiteindelijk, is dat dus. Die contactiebeweging is uiteindelijk geëvolueerd in de abductiebeweging. En dan zie je wel dat er ook wat anders plaatsvindt. Want die contactiebeweging, daar waren buitenaardse, waren heel positief. Die waren helemaal meegaand, bekommerd om ons en om onze toekomst, de toekomst van de aarde, et cetera. Maar de abductees, die hadden hele andere verhalen. Namelijk, dan kreeg je het verhaal dus dat het eigenlijk bijna demonische wezens zijn. Die mensen gewoon uit hun vertrouwde omgeving wegnemen. En dat je dan, ze worden aan allerlei medische tests onderworpen. Zeg maar die beroemde grapjes over anale probes en dergelijke, die komen daar vandaan. Maar dan zie je dat ook de buitenaardse ineens een hele andere, een bijna boosaardige dimensie krijgen. Want dan worden het eigenlijk, en dat zie je dus nu bijvoorbeeld de jonge aardecreationisten. Die zijn nog steeds heel erg geïnteresseerd in UFO's. Want die beschouwen hen namelijk als demonen. En verwijzen dan ook graag naar die abductief verhalen. Om te laten zien van kijk, dit zijn mensen die uit hun slaap worden meegenomen. Aan allerlei tests onderworpen. Er worden zelfs vrouwen zwanger gemaakt. En uiteindelijk worden die baby's ook weer meegeroofd, et cetera.
Ja.
Dus er zit ook een andere, veel negatievere kant eraan. En dat die worsteling daarmee, die zie je ook weer bijvoorbeeld weer terugkomen in die Amerikaanse overheidsdocumenten.
Ja, maar er zit zo'n heel boosaardige kant aan die abductie-verhalen inderdaad. Ik zou juist zeggen, of ik zou ook willen benadrukken dat ze ook heel erg ambigu zijn.
Ja.
Want inderdaad, een van de belangrijkste episoden in een standaard abductief verhaal is die medische examinatie. Dus je moet echt een beetje aan een verkrachtingservaring denken wat dat betreft. Dus,
er zijn ook onderzoeken geweest nu, die zijn vorig jaar gepubliceerd, die dus aangeven mensen die een abductie ervaring hebben gehad, daar hebben ze psychologische test bij gedaan. Het blijkt dat die dus ook echt aan PTSS en dergelijke lijden.
Ja, precies.
Dus dat is
precies.
Vaststellen, die hebben hetzelfde meegemaakt. Of het echt is gebeurd of niet, maar in ieder geval in hun ervaring was wat zij hebben meegemaakt net zo ingrijpend als iemand die een echte verkrachting heeft meegemaakt.
Ja, maar wat nu dus het gekke is, en dat zie je bij verschillende abducties terugkomen, het begin is heel erg afschuwelijk, echt angstaanjagend. Maar later kan de ervaring echt bijzonder mooi, bijzonder schoon, bijzonder invloedrijk worden. Een van de meest bekende abducties, dat is Whitley Strieber.
Ja,
die beschrijft bijvoorbeeld dat hij ook, hij is heel vaak ontvoerd. Hij heeft de meest gruwelijke dingen meegemaakt, maar ook de meest prachtige dingen in zijn hele leven. Op een gegeven moment omschrijft hij dat hij het meest intense gevoel van liefde ooit heeft ervaren. In bepaald contact met bepaalde greys, met bepaalde van deze aliens. Dus die ervaring is ook heel ambigu. Die is heel in heel veel verschillende extremen. Die is misschien zelfs het beste omschrijven met het idee van Rudolf Otto. Mysterium tremendum et fascinans. Het angstaanjagende, maar absoluut fascinerende mysterie.
Ja.
Dat geldt voor het hele UFO-fenomeen. Hè?
Ja, ik bedoel, precies.
Dat is ook dat was ook mijn eigen ervaring. Ik was er door gefascineerd, gebiologeerd, er ook door aangetrokken. Dus je wilt het later nog een keer eigenlijk meemaken. Vandaar ook dat ik geprobeerd heb om zeg maar die dingen weer te zien. Nou, uiteindelijk is dat ook gelukt. Dat beschrijf ik in mijn boek. Maar inderdaad, het was ook angstaanjagend. Ik denk dat ik die hele nacht niet geslapen heb. Want het was ook echt heel angstaanjagend. Wat heb ik gezien? Bestaan ze echt? Is dit echt buitenaardse? Komen ze voor mij? Al dat soort vragen spoken door je hoofd heen. Dus je hebt helemaal gelijk. Ja.
Ja, het is interessant dat Rudolf Otto aanhaalt. Want de uitspraak doet hij natuurlijk als een soort van samenvatting voor religie aan zich.
Precies.
Precies. Dus,
ik doe het met een reden, inderdaad.
Ja, fundamenteel voor hem natuurlijk. Ja, en ergens kun je het ook wel zeggen. Het is een soort van bijna, mijn lelijk woord misschien, maar volwassen worden van de ufologie als die ambiguïteit leeft. Want als je denkt aan alle andere mythologische kaders, als het gaat over binnenkomen en impregneren, dat heeft Zeus ook gedaan. Maar Griekse goden of de mythologie rond de Griekse goden is een mooi voorbeeld van een constante dubbelheid van goed en kwaad dat
ja,
bij elkaar doorheen gaat.
Precies.
En dus in die zin reflectie van het leven.
Het lastige is dat je hier dus dat klopt. En dat wordt dus ook... Kijk, het grappige is dat er heel veel menswetenschappers zijn, humanities, die dit soort zaken benadrukken. Bijvoorbeeld aan Rice University in Amerika heb je een aantal wetenschappers, Diana Pazulka, Jeffrey Kripal, die zich met dit soort vragen bezighouden rondom dat UFO-fenomeen. Ja. Die maken heel veel duidelijk. Die mensen heb je echt nodig om een duiding te geven aan dit fenomeen, om te zeggen, we moeten het in een bredere context zien. Ze hebben vaak fenomenologische benaderingen, et cetera. Ja. Dus daar zit ze hebben ook een hele wetenschappelijke methodologie om dit soort zaken te bestuderen. Ja. Maar je merkt bijvoorbeeld dat de andere kant van het verhaal, de militairen en zo, ja, die benaderen vaak de technologische, de wetenschappelijke kant. En ook de natuurwetenschappers, die willen weten van ja, als dit buitenaardse zijn, hoe kan het dan? Want we weten dat de kosmische afstanden zo groot zijn, et cetera. Mm-hmm. Het interessante is wel, dat vind ik dus ook, en vandaar ook dat ik ook aan het begin zei, mijn eigen visie erop is niet heel duidelijk uitgekristalliseerd. En dat heeft er namelijk mee te maken met die ambiguïteit.
Ja.
Er zijn ook andere wetenschappers, zoals Jacques Vallée, is een Fransman die nu in Amerika werkzaam is. En die heeft ook bijvoorbeeld verschillende boeken geschreven over waar hij dus de UFO-verhalen en de ontmoeting met UFO-nauten en met humanoïde aliens vergelijkt met bijvoorbeeld de verhalen over elfjes die in de Keltische traditie een rol spelen.
Precies.
En hij ziet hele frappante overeenkomsten daartussen. Zonder dat hij daarmee een conclusie trekt, want hij zegt een conclusie kan ik niet trekken. Maar hij zegt wel, die overeenkomsten kunnen we niet zomaar wegwuiven. Maar je hebt dus dit soort mensen nodig om een soort onrust wakker te houden van dit UFO-fenomeen is heel erg complex.
Ja.
Het is niet alleen een kwestie van nuts en bolts, van schroefjes en moertjes die ergens in de atmosfeer rondzweven. Maar er zit ook een hele andere kant aan die met menselijk bewustzijn te maken heeft. En misschien zelfs met de hele geschiedenis van de mensheid verweven is. Met alle mythologische verhalen die daaromheen hangen. Want al die thema's in die eeuwenoude mythologische verhalen komen terug en zie je resoneren met al die UFO-verhalen dus, en ervaringen die dus nu verteld worden.
Ja, precies.
Arjan, ik zie u zo knikken. Ja, als het over elfjes gaat... Dan...
Nou, kijk, elfjes, dat Vallée zegt het, maar ook folkloristen hebben het er ook over. Bullard bijvoorbeeld.
Ja, Thomas Bullard.
Ja, Jeffrey Kripal, ik heb onder hem gestudeerd.
Ja.
Dus,
oh ja, serieus?
Ja, precies.
Oh, we moeten straks even praten.
Ja. Nee, maar je ziet dus... kijk, en daarom stel ik dus dat het UFO-fenomeen, het alien-fenomeen, is de moderne mythologie. Heel veel folkloristische, mythologische thema's krijgen gewoon een nieuw jasje, omdat wij in deze tijd leven. Die verhalen spelen nog steeds. Maar de ervaringen, dus die vreemde ervaringen, bijvoorbeeld van tijdsverlies, wat je heel vaak bij UFO-ervaringen ziet, dat vind je ook bij elfen. Ja. Ik ken ook verhalen uit Noord-Duitsland, waarbij mensen in de onderwereld worden meegenomen en dan 100 jaar later pas weer verschijnen. Dus dat idee van de verloren tijd, dat kom je overal tegen.
Ja, tijdloosheid, voorbij aan tijd, eeuwigheid of voorbij aan tijd, et cetera. Werkelijk in allerlei voorstellingen. De Indiaanse goden altijd tussen de 19 en de 22 jaar oud. En dat betekent niet zozeer eeuwig jong. Nee, dat betekent tijdloos.
Ja.
En nog veel meer dat.
Ja.
Ja, maar het ding is natuurlijk, als je zo naar kijkt vanuit een mythologisch, een academisch en religieuze wetenschappen perspectief. Ja, lijk ik dan ook een beetje naar tijd. Is het dan niet ergens ook wel ambetant om het zo te doen? Omdat je dan houdt je louter met die betekenislaag bezig en met die mythologisch laag rond, maar zit er niet... Ook gewoon, als je denkt aan hoe dat gewaard, als je het gezien hebt, gefascineerd, maar ook schrikwekkend. Maar je wilt toch gewoon weten wat het is.
Ja, maar er zit ook wel een dimensie voor mij achter, dat ik juist het mysterie van... En ik gebruik met opzet het mysterie en niet een raadsel. Kijk, je hebt een onderscheid natuurlijk in de filosofie tussen een mysterie en een raadsel. Een raadsel, ja, daarvan kun je de oplossing niet weten, maar je weet dat ergens er een oplossing voor het raadsel moet zijn. Mm-hmm. Misschien achter in het puzzelboekje waar je mee bezig bent. Mysterie heeft nog een andere dimensie. Met een mysterie weet je niet of er een definitief antwoord op is.
Yeah.
En dat heb ik wel dat heb ik altijd gehad met religie. Religie is voor mij, komt voort uit het besef van een mysterie. Dat de werkelijkheid ten diepste mysterieus is, dat die zich niet in één simpel narratief, of eventueel zoals Stephen Hawking dat graag wilde, op een formule die je op een t-shirt kunt borduren, laat vastleggen. Mysterie, daarvan weet je niet of daar een antwoord is. En voor mij geldt dat ook met dat UFO-fenomeen. Ik denk dat dat zeg ik ook expliciet in mijn boek, ik houd er heel sterk rekening mee. Dit zal wellicht iets zijn wat ons blijft ontglippen. En in dat opzicht heeft het voor mij dus inderdaad ook weer die raakvlakken met religie, die diezelfde ongrijpbaarheid en mysterieusheid heeft. En ook weer die ja, toch openheid van de werkelijkheid. Constant wordt alle verhalen die we hebben over de werkelijkheid, die worden eigenlijk in religie altijd weer opengebroken. In de christelijke traditie wordt dan gesproken over transcendentie van God. Dat wil zeggen, ja, de werkelijkheid kan nooit helemaal gesloten zijn, want God is altijd degene die die werkelijkheid weer doorbreekt. En dat die openheid, het telkens weer openbreken, zit ook in dat UFO-fenomeen. Welk narratief je ook gaat beschouwen van dit is het definitieve narratief, er komt elke keer weer een ervaring die dat weer openbreekt.
Ja.
En dat is voor mij het blijvend fascinerende aan dit hele onderwerp.
Precies, net zoals dat de studie van religie heel erg multidisciplinair is, van allerlei verschillende benaderingen. Ja, ook dit fenomeen, omdat het zo ongrijpbaar is, is er waarde om heel veel verschillende benaderingen te hebben.
Hier zullen we het maar een beetje bij het mysterie houden dan. Want we zijn ook al ongeveer een uurtje bezig. Dus, allee, fijn. Arjan, Dede, merci voor nog een keer naar onze berg te komen.
Ah, graag gedaan.
Hopelijk
graag gedaan.
De volgende keer weer. Hè. Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met Paul, maar af en toe laten we ook andere experten achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden we u natuurlijk heel veel
groetjes uit Shambhala.